Welkom bij de derde aflevering van de Lobcast alweer. Mijn naam is Haaien Dijkstra en ik ben een van de bestuursleden van het Lob. En in deze podcastserie gaan we naar verschillende universiteiten en spreken we met studenten en professoren van die universiteit. Een paar weken geleden waren we in Nijmegen en daar hebben we onder andere gesproken met professor Jan-Kees Helderman over pragmatische bestuurskunde. Dus check die zeker als je die nog niet gelezen hebt. En vandaag zijn we in Enschede, in het oosten van Nederland. En later in deze podcast gaan we een heel interessant onderwerp bespreken met professor René Toorvliet. Maar eerst is nog even aangeschoven Brian Egberink, voorzitter van studievereniging Sirius. Dankjewel dat we hier mogen zijn en welkom in de podcast.
Dankjewel.
Jij bent dus voorzitter van de studievereniging, of je bent afgelopen jaar voorzitter van de studievereniging geweest. Wat kun je over Sirius vertellen?
Nou, Sirius is dus de studievereniging voor Management, Society en Technology, zoals de bestuurskundige opleiding hier in Twente heet. En we zijn ook een studievereniging voor gezondheidswetenschappen en van beide bachelorstudies daar ook de bijbehorende masters. We hebben een hele leuke verenigingskamer hier op de universiteit waar je heerlijk kunt relaxen of studeren of zelfs naast gelegen kunt borrelen.
Ik heb hem gezien, ik was onder de indruk. Ja,
het is een mooie ruimte waar we nu 2 jaar zitten. En als vereniging zijnde hebben we eigenlijk 3 dingen wat wij heel interessant vinden. En dat is dat je gaat voor gezelligheid in je vereniging om iets naast je studie te kunnen doen wat leuk is. Maar ook verdieping vinden we heel belangrijk. Dus dat je door middel van je studievereniging ook andere dingen naast het studeren voor jezelf kunt uitvinden. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk in onze vereniging. Gewoon, je kunt helemaal je eigen weg vinden. Nou ja, en dan... We zitten natuurlijk in Enschede, heel erg gezellig. Je hebt hier eigenlijk de enige Amerikaanse campus in Nederland. Alles zit hier op 1 mooie plek. Een klein stukje buiten de stad. Je kunt hier alles doen wat je wil. Van sportverenigingen, studentenverenigingen, studieverenigingen. Je kunt helemaal je eigen studentenleven gaan bepalen, wat wel heel erg gaaf is. En we hebben een hele, hele gezellige binnenstad waar je hele gezellige kroegjes hebt. Gezellige terrassen waar we nu eindelijk weer gebruik van mogen maken. Dus ook daar waren mensen aan toe.
Een huisfeest, hè?
Een huisfeest, ja. Nou ja, die zijn ook wel heel erg leuk. Ik heb er ook wel weer zin in als die weer door kunnen gaan.
Ja, want studenten wonen hier meer in grote huizen samen? Of moet ik me dat voorstellen?
Ah, het verschilt. Je hebt natuurlijk wel een aantal hele grote studentenhuizen waar echt wel 18 tot 20 mensen wonen. Maar ook kleinere huizen die uiteindelijk alles aan de kant schuiven om een gigantisch groot huisfeest te organiseren. Wat jaarlijks wel gebeurt. Bijvoorbeeld een Stuka-fest hebben we hier elk jaar. Waar heel veel studentenhuizen aan meewerken. En dan ga je van huis naar huis om overal feest te vieren. Nou, dat is ook wel een heel gaaf concept wat hier leeft. Dus eigenlijk heel actief hier. Een hele actieve studentenstad wel.
Ja, en je noemde het al even. We mogen weer naar de terrassen en we mogen weer feesten. Afgelopen jaar was dat natuurlijk niet allemaal mogelijk. Nee. Je hebt natuurlijk afgelopen jaar in het bestuur gezeten van Sirius als voorzitter. Wat konden jullie nog wel doen afgelopen jaar?
Ja, het begin van het jaar, afgelopen september, was nog redelijk moedigend. We mochten nog een buitenborrel organiseren, want dat kon toen nog veilig, netjes op 1,5 meter. Maar dat was eigenlijk half oktober was dat alweer verleden tijd en gingen we weer naar helemaal online. Is een uitdaging, het was uiteindelijk ook wel leuk. Het heeft alleen wel lang geduurd voordat het weer een beetje op gang kon komen om tenminste iets fysieks te gaan doen. Wat uiteindelijk... Een van de eerste dingen wat we gingen doen was een workout. Dus we gingen een workout doen met de studievereniging. Want ja, je kon weer iets fysieks. Ja. Dit jaar was een uitdaging. Omdat het niet iets is wat kort geleden eerder is gebeurd. Dus je moet heel veel zelf uitvinden. Ook samen met andere verenigingen. Je leert van elkaar. Interessant jaar. Een heel uitdagend jaar. Maar nog steeds, ondanks dat alles online was, een heel erg leuk jaar.
Ja, en jullie hebben natuurlijk zowel formele als informele evenementen. Ja. Kun je nog een voorbeeld geven van iets formeels wat jullie dan bijvoorbeeld over bestuurskunde doen?
Ja, bijvoorbeeld hebben we jaarlijks een symposium wat we organiseren. Die heeft dit jaar ook plaatsgevonden, hetzij dit keer online, met als thema Artificial Intelligence. De titel van het symposium was Generation Next. Was wel heel interessant om... In zo'n dag hebben we en de bestuurskundige kant wat we bestippelen. En je moet het ook weer interessant houden voor de studie gezondheidswetenschappen. Natuurlijk, dat zijn gezondheidsbeleidsmakers. Dus je kunt het wel goed in elkaar integreren. Dus een symposium is daar wel één ding van wat elk jaar terugkeert. En natuurlijk lunchlezingen die we organiseren. Vaak mooi op de universiteit, zodat men elkaar ook kan zien. Dat zijn wel hele leuke dingen. En natuurlijk hebben we jaarlijks onze jaarlijkse reis die we maken. We gaan nog op skireis, introductiekamp, al dat soort dingen. Die komen eigenlijk elk jaar wel terug.
Ja, en naast alle leuke feestjes en symposia en lezingen ben je natuurlijk ook nog student.
Ja.
Er moet ook nog gestudeerd worden. Hoe ervaar je dat hier aan de Universiteit van Twente?
Ja, eigenlijk heel erg fijn. Wat ik hier merk is dat er heel veel wordt gedaan om te luisteren naar de student. Wat is nou, wat speelt er onder studenten, waar kan aan gewerkt worden, zodat de student hier op een goede manier kan studeren, dat hij het voor zichzelf interessant houdt. Komt bijvoorbeeld in onze opleiding Management Society and Technology ook terug, dat we in de modules die wij volgen je eigen weg kan vinden in de onderwerpen die jij interessant vindt. En daar heb je dan een leidraad in met een aantal vakken. En dan heb je een project waarin je samenwerkt met andere studenten over een bepaald onderwerp die ook daadwerkelijk leeft in de samenleving. En dan kun je zelf kiezen wat dat is, om zo je eigen interesses te volgen.
Ja. Kun je een voorbeeld geven, Brian?
Ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Moet ik even nadenken. We hebben bijvoorbeeld, ik heb vorig jaar heb ik een project gedaan over het cultuurhuis hier in de buurt. En dat was wel heel interessant, want het is een fenomeen wat eigenlijk best wel voor sommige mensen heel erg van belang is. Maar het kwam niet echt naar boven. Wij dachten, het is heel regionaal. Wat is het nou eigenlijk? En wat zorgt zo'n accommodatie, hoe zorgt dat fijn is voor een samenleving, dat je daar naartoe gaat? Nou, er zit bijvoorbeeld op die locatie zat een bibliotheek in, een koffiehuis, een ontmoetingsplek, een klein theater. Echt een ontmoetingsplek voor mensen voor als ze even ergens naartoe willen, een praatje willen maken. Nou, en wij vonden dat wel interessant om te gaan onderzoeken. En dat viel wel mooi samen met de module die we op dat moment aan het volgen waren. Dus dat was wel, het is wel leuk om te doen.
Nou, we zijn nu een beetje de coronacrisis uit aan het komen natuurlijk. Wat heb je voor verwachtingen voor volgend jaar? Kan de studievereniging dan alles weer doen?
Ik hoop het natuurlijk wel. We hebben natuurlijk ook onderhand de kandidaatbestuur, dus onze opvolgers zijn bekend. Het ziet er heel rooskleurig uit. En ik hoop ook van harte dat we weer terug kunnen naar wat we normaal uit het allemaal deden. Ook in samenwerking met de opleiding. Bijvoorbeeld een moduleafsluiting, dat we dat gewoon weer met z'n allen kunnen doen.
Een moduleafsluiting? Hoe ziet dat eruit?
Moduleafsluiting. Nou, we hebben vaak dus de presentaties aan het eind van een project. En dan is het toch wel eens gezellig als je daar even een lekker biertje bij kunt drinken. En dan kun je onder het genot van een lekker hapje en een drankje, een gezellig borreltje, als het ware de module nabespreken. Gewoon lekker informeel.
Ja, precies. Dus het is niet alleen hard studeren, maar ook een stukje gezelligheid in elkaar ontmoeten. Inmiddels is bij de podcast aangeschoven René Torenvliet, professor bestuurskunde hier aan de Universiteit van Twente. Welkom in de podcast en heel erg bedankt dat u hier wil aanschrijven.
Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier even aan te schrijven en wat dingen te vertellen. Ja, ik vind het leuk om iets te vertellen over bestuurskunde Twente. Wat maakt bestuurskunde Twente nou zo speciaal, anders, uniek? Wat doen we hier in Twente? Ja, Brian heeft al wat dingetjes verteld over hoe leuk het is om hier te studeren. Maar daar kunnen we verder over spreken. We zijn een bestuurskundeopleiding met een specifieke signatuur. Dus wij zijn een speciale bestuurskundeopleiding. Ja, Brian zei al, in het Engels heet het Management Society and Technology. Maar in het Nederlands is het gewoon bestuur, maatschappij en technologie. Dat is de keuze, dat is de richting die we hebben in Twente. Dus als je in Twente bestuurskunde studeert, dan studeer je bestuur, maatschappij en technologie. En dat is belangrijk, want ja, onze huidige en toekomstige samenleving wordt steeds meer verweven met moderne technologieën. Daar kom je niet onderuit. Dat is een gegeven. En ja, we zien dat het openbaar bestuur, dat de wijze waarop we de samenleving inrichten, dat die best af en toe behoorlijk wat moeite heeft met die grote maatschappelijke ontwikkelingen. Ook op het gebied van technologie, juist op het gebied van technologie. Nou, dan kom je met allerlei ingewikkelde concepten. Internet of things, deep technologies.
Smart cities.
Smart cities. Ja, het zijn hele hele ingewikkelde woorden, maar het geeft wel aan dat we straks op een hele andere manier met elkaar omgaan. Een voorbeeldje. Mensen, kinderen, jongeren hebben soms betere contacten via Facebook met leeftijdsgenoten aan de andere kant van de oceaan dan bij hun in de straat. Kan. Nou, daar kun je dan een beetje normatief naar kijken. Van, oh, wat verschrikkelijk, is dat wel goed en zo. Ja, je kunt ook gaan kijken wat voor gevolgen dat heeft voor de wijze waarop je als overheid, als samenleving, je wereld inricht. Nou, dat is bestuurskunde Twente. Het voordeel, het mooie, het prachtige is dat bestuurskunde Twente wordt aangeboden op een technische universiteit. De Universiteit Twente. En dat betekent dat we hier niet alleen bestuurskunde als bestuurskunde doseren, maar dat we dat ook heel interdisciplinair doen met gebruikmaking van alle kennis, kunde en vaardigheden die je ook mede betrekt uit allerlei technische opleidingen. En groepen die zich ook met technologie bezighouden. Betekent niet dat je in Twente meteen ingenieur wordt als je bestuurskunde studeert. Want we hebben heel veel sociaal-wetenschappelijke opleidingen die je juist als sociaal-wetenschapper opleiden, maar wel heel erg bewust maken en voorbereiden op een toekomst waar technologie een hele belangrijke rol speelt.
Dat klinkt heel interessant. Ik vroeg me daarbij af, u zei al, het wordt daardoor heel verschillend eigenlijk, ons onderzoek ook. Wat zijn dan die andere onderzoeksmethoden bijvoorbeeld die hier in Twente misschien meer gebruikt worden dan aan andere universiteiten?
Ja, wat we nu aan het doen zijn in het programma, en dat is superleuk. In het tweede jaar heb je keuzevakken. En een van de keuzevakken hebben we de studenten een introductie gegeven in agent-based modeling. Nou, dat is ook weer een hele mond vol. Maar eigenlijk betekent het dat je met behulp van een eenvoudig simulatiemodel menselijk gedrag probeert na te bootsen. En dat doe je met een model, ja, vanzelfsprekend. En door menselijk gedrag in een dergelijk model na te bootsen, kun je effecten van beleidsmaatregelen doorrekenen, bekijken. Kan op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld politie-surveillance in straten. Wat voor gevolgen heeft dat nou voor het gedrag van het inbrekersgilde? Een ander voorbeeld is vluchtgedrag bij grote evenementen. Dat kun je modelleren. Het aardige is dat onze studenten daar niet een technische opleiding of achtergrond voor hoeven te hebben, want je gebruikt allerlei programma's die redelijk makkelijk te gebruiken zijn. Maar je kunt dat soort programma's wel gaan gebruiken om voorspellingen te doen.
Ja, en gelukkig hebben we ook wat praktijkervaring in deze podcast zitten. Brian, hoe ben jij dat in de bachelor tegengekomen?
Nou, dat gedeelte wat René net benoemd, volgens mij was dat bij ons
nog niet. Nee, dat hebben we net nieuw ingevoerd.
Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
Maar Brian, jij hebt wel op andere manieren modellen toegepast.
Ja, dat klopt. Dat was volgens mij in module 7 van René hemzelf. Waarin we ook op basis van modellen als ware dingen gingen voorspellen, inderdaad, wat ik mij daar goed van herinner. En ik vond het wel heel interessant om te zien dat het eigenlijk, als je er plat naar zou kijken, zou je denken, wow, ingewikkeld. Maar als je er wat dieper op ingaat en je gaat kijken waar het nou eigenlijk vandaan komt, dan denk je, hé, dit is eigenlijk best logisch. En waarom doen we dit niet vaker? Dat is wat mij toen heel erg opviel.
Ja, wat we deden was, we proberen eigenlijk besluitvorming te simuleren met behulp van eenvoudige modellen. En daar zit een klein beetje wiskunde onder, maar vooral wat logisch nadenken. Als je goed logisch kan denken, dan kun je dat heel goed volgen. En dan ga je de werkelijkheid vertalen in een model waarmee je de uitkomst van besluitvormingsprocessen kunt voorspellen. Dus ja,
ja.
Kun je voorspellen waarom deze formatie voor geen meter opschiet op dit moment.
Ja.
Welke doorbraak je nodig zou moeten hebben om het in beweging te krijgen. Welke opties er allemaal zijn, dat kun je allemaal keurig uitrekenen.
Toch is er volgens mij in Den Haag ook een hoop kritiek op de modellogica. Ik meen dat Pieter Omtzigt daar ooit ook wat over gezegd heeft, dat Den Haag op het moment gerund wordt door modellen. Dat ze juist daar ook meer van af zouden moeten staan.
Ja, maar het aardige is dat wij onze modellen niet als de werkelijkheid of als de waarheid voorstellen, maar ze gebruiken als een voorstelling waar je heel kritisch op kunt reflecteren. En gebruiken om daarmee, nou ja, ons als bestuurskundigen meer grip te krijgen op die werkelijkheid. Dat is toch iets anders dan het doorrekenen van verkiezingsprogramma's. En dan zeggen van, kijk eens, dit is het laaghangend fruit dat we eventjes weg kunnen snoepen. En we maken onze verkiezingsprogramma's wel een beetje CPB veilig. Nee, zo gaat dat niet. Je kunt ook heel kritisch daarop zijn. Wat wij met onze modellen kunnen doen, is dat wij naar een minister kunnen stappen en zeggen, nou, meneer de minister, mevrouw de minister, de werkelijkheid mag misschien wel heel erg complex lijken, maar volgens ons zit het best wel simpel in elkaar en heeft u die en die stap misschien over het hoofd gezien. Nou, daar kan zo'n minister met haar ambtenarenapparaat weer op reflecteren en zo krijg je een dialoog, breng je op gang. Maar die is wel wetenschappelijk geïnformeerd.
Ja, precies. Heeft u een voorbeeld van dat contact met beleidsmakers of politici waarin die modellen een hele belangrijke rol speelden?
Ja, we zijn bezig geweest om gemeenten te adviseren hoe door de COVID-tijd heen te komen. Dus wat moet je nou doen en welke maatregelen zou je nou moeten nemen? Wat voor besluiten zou je moeten nemen als op een gegeven moment nou, iedereen gevaccineerd is en het maatschappelijk leven weer tot stand moet komen en gaat komen? Verandert menselijk gedrag dan of niet? Zijn mensen plotseling heel erg onvoorzichtig of niet? Wat kun je als gemeente doen om ervoor te zorgen dat burgers gestimuleerd worden uit hun eigen kracht te denken? Dan raken we een beetje, maar dat is ook daar komen we straks hoop ik wel op, ook een van de krachtige kenmerken van bestuurskunde hier in Twente, is dat we heel veel samenwerken met psychologen en met communicatiewetenschappers. Met veel anderen, maar met communicatiewetenschappers en psychologen. Zo'n COVID-crisis die zorgt ervoor dat mensen eigenlijk heel erg afwachtend moeten zijn. Wat voor maatregelen worden er nu weer afgekondigd? Wat mogen we nu weer niet? En wat mogen we dan weer niet? Je moet om mensen te stimuleren, veerkracht heet dat, met een wat meer wetenschappelijke term. Je moet mensen in hun kracht zetten om problemen te kunnen oplossen. Want een overheid kan niet alles zelf oplossen. Dat moet je met elkaar doen. En dan heb je wel een houding op een gegeven moment nodig waarin mensen ook in hun kracht worden gezet. Ja, en dat werkt niet in een periode dat je dit niet mag, dat niet mag, zus niet mag, zo niet mag. Dat de voorzitter van de veiligheidsregio's op een gegeven moment roept van, en als jullie je zo blijven gedragen, dan zit de zomervakantie er niet in. Dat was vorig jaar. En ik, oh, wat een misser is dit. Op die manier moet je dat niet benaderen. Dus door te variëren met verschillende manieren van benadering kun je weer gaan kijken hoe je een samenleving op een positieve manier weer op gang kunt krijgen.
Ja, precies. En wat zijn dan de lessen die we kunnen trekken uit die coronatijd? Je noemde al één voorbeeld van iets waar het misschien misging.
Dit vind ik een hele leuke vraag. Ik kan er zoveel verschillende antwoorden op geven. De les die we hieruit kunnen leren is dat bestuurskunde veel belangrijker is dan veel mensen denken. Bestuurskunde is eigenlijk een vakgebied dat ons leert als samenleving te beslissen en te besluiten in grote onzekerheid, in ambiguïteit. Onzekerheid is weer iets anders dan ambiguïteit. Wat is nou een feit? Wanneer wordt het een ingekleurde waarde of een alternatieve werkelijkheid, een alternatief feit? Als leden van het Outbreak Management Team allemaal verschillende ideeën hebben over of een maatregel nou genomen moet worden of niet. Bijvoorbeeld het openstellen van middelbare scholen. Nou, ja, dan neemt het Outbreak Management Team, die schrijft een advies, hè, aan de minister van Volksgezondheid. Die neemt het weer mee naar de ministerraad. Daar brengen ze het in. Dat is een hele procedure, zijn daarvoor. Maar ja, die informatie, daar zijn we altijd niet altijd heel erg zeker over wat de waarde daarvan is. Wetenschappers weten het niet. We moeten allerlei belangen tegen elkaar afwegen. We willen al die jongens en meisjes niet weer achter die computerschermen hebben. Ja, en wat weegt dan zwaarder en wat weegt minder zwaar? Vandaag, nu we deze podcast opnemen, krijgen we te horen dat de Gezondheidsraad het kabinet adviseert om ook jongeren te gaan vaccineren. Dat is een afweging die je moet maken, omdat het individuele gezondheidsrisico van vaccinatie misschien niet afweegt tegen de individuele consequenties van COVID, hè, in jongeren. Maar op het niveau van de populatie kun je een afweging maken dat als er straks een Delta-variant of nog een variant gaat komen, dat best wel belangrijk is om dat virus op populatieniveau de kop in te drukken. Nou, wat je dan moet doen is een afweging maken tussen allerlei belangen waar de informatie niet zeker is, ambigu is, hoe moet je dat nou interpreteren, soms omstreden is. Nou, dat is bestuurskunde. Wat voor richtlijnen, procedures kunnen we dan gebruiken om toch een verstandig besluit te nemen? Dus de huidige crisis geeft alleen maar aan, ja, hoe relevant het vakgebied van bestuurskunde is. Veel meer misschien alleen dan een specialisme van epidemiologie. Ja. Epidemiologen die waarschuwen al tientallen jaren voor dit soort wereldwijde pandemieën. Nou, niemand die daar naar luistert. Dat is ook weer bestuurskunde. Waarom wordt daar niet naar geluisterd? Ja. Hoe kan dat in hemelsnaam?
Ja. Hadden er ook niet meer bestuurskundigen aan de tafels moeten zitten? Ik wil een hoop besluit van me leek toch inderdaad ook af te spelen binnen dat outbreak management team. Er werd een hoop puur beslist op het gebied van medisch terrein en ethisch terrein misschien. Heb je daar niet meer ook algemene bestuurskundigen nodig die juist verschillende belangen ook kunnen afwegen?
Ja, bestuurskundigen bestuderen dat, hè, voor een belangrijk deel en adviseren daarop. Ik denk dat serieus best wel wat meer bestuurskundige kennis daar ingebracht had kunnen worden. Als bestuurskundigen onderling vonden we dat eigenlijk ook wel. Maar ja, het is wel heel lastig om daarin direct te interveneren. Er worden wel heel veel adviezen ook wel achter de schermen ingewonnen bij bestuurskundigen. Omdat dit een proces is dat eigenlijk primair over de gezondheid gaat en daarnaast ook wel hele belangrijke gevolgen heeft voor de economie, lag daar de nadruk op. Maar er zijn zeker bestuurskundigen die zich ook hebben geroerd en ook voor en achter de schermen best wel veel adviezen hebben gegeven.
Ja.
We hebben ook wel geleerd van eerdere crisis en hoe je dat moet op een verstandige manier moet afdoen.
We zijn hier natuurlijk aan een technische universiteit. Ik moet dan ook even denken, corona en technologie. Wat voor lessen hebben we daar getrokken?
Is dat nou echt een vraag?
Ik denk dat je vooral dan kunt kijken naar bijvoorbeeld de corona-app. Dat je melding kunt krijgen als je bij iemand in de buurt bent geweest.
Precies. Ja, precies. Kijk, de corona-app is een fantastisch voorbeeld van hoe je technologie inzet om een heel groot maatschappelijk probleem in ieder geval te proberen te verminderen. Oplossen lukt niet direct, maar te verminderen.
Ja, toch ontstond ook daar een enorme maatschappelijke discussie over. Niet alleen over de privacy-aspecten ervan, maar ook over of het überhaupt handig was.
Ja,
ik heb zelf toevallig ook een melding ervan gehad. Die kreeg ik 10 dagen later en ik had geen idee waar of wie of hoe. Je laat je wel testen, maar je hebt toch zoiets van, ja, lossen we hier nou een crisis mee op?
Ja, ik had hetzelfde, want ik was ook, kreeg ook een melding, maar dat was 8 dagen nadat ik blijkbaar bij iemand in de buurt was geweest. Maar ik had van niemand iets gehoord. Dus ik gok bijna dat het in de bus of in de trein ergens is geweest.
Ja.
Nou, nee. ook maar wel laten testen dan, maar...
En ik heb die corona-app dan ook maar uiteindelijk niet gedownload, omdat ik dacht, ja, ik kan misschien mijn eigen gedrag hier beter sturen. Misschien in de veronderstelling, verkeerde veronderstelling, dat belangrijker was dan zo'n app. Mensen zijn allemaal verschillend en hebben verschillende ervaringen daarmee. Maar daarom is het juist zo belangrijk om daar goed naar te kijken en dan daarvan te leren en met elkaar onderzoek naar te doen en onderwijs over te geven. Kijk, het aardige is, die corona-app die is uitgetest hier aan de Universiteit Twente. En daar is een juridische toets overheen te gaan en een ethische toets. En een toets die inging op het interactie van de gebruikers met de app, hè, vanuit gezondheidspsychologie. Dus dat is uiteindelijk zijn de eerste trials uitgerold in Twente. Dus de corona-app die is hier getest Ook in de interactie met de gebruiker. Ja, dan kunnen er allerlei dingen misgaan natuurlijk. En dat is logisch bij zo'n technologie. En dan ben je hier juist op de juiste plek om te kijken van... ja, maar hoe hadden we dit verder kunnen doorontwikkelen, uittesten? Je zegt al, hè, hij van... ja, en dan krijg ik 10 dagen later krijg ik... En ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja, dat komt omdat je fundamenteel plotseling wordt overgeleverd aan een algoritme. Nou, dat is ook een van de speerpunten van het onderwijs en de bestuurskunde hier in Twente. Algoritme. Algoritme en bestuur. En er is heel veel over geschreven, ook weer met hele grote woorden. Maar het aardige is dat we hier in Twente weer die algoritme in het bestuur, algoritme voor het bestuur, kunnen betrekken bij alle kennis van degene die die algoritme maken, de programmeurs. Nou, er zijn laatst best wel wat kritische rapporten verschenen, waarin bestuurskundigen zeggen, ja, wacht eens eventjes. De beslissingsbevoegdheid die we vroeger hadden bij uitvoerende ambtenaren, laten we zeggen mensen die op straat met burgers in contact komen, politieagenten of verplegend personeel, ja, dan laten we de besluitvorming steeds vaker over aan algoritmen. Ja, wat zijn algoritmen eigenlijk? Nou, algoritmen, dat zijn instructies die samenhangend een bepaalde taak uitvoeren of probleem oplossen. Vaak in programmeertaal. Dus we leveren ons handelen over aan apparaten, aan artefacten. Ja, dat is zorgelijk, want dan gaat de programmeur een beetje op de stoel zitten van de ambtenaar die maatwerk kan leveren en kan bieden. En dit klinkt heel erg ver van je bed, hè? Het klinkt ook heel abstract. Maar als studenten kun je ermee te maken hebben. Als je medicijnen studeert, en dan weet je dat opleidingen een numerus fluxus hebben. Nou, en dan kun je een procedure verzinnen die heet decentrale selectie. En dan ga je met z'n allen naar de universiteit en dan maak je een test of meerdere testen. En dan worden die testen nagekeken en soms hebben opleidingen dan ook nog een interview met je. En daar wordt ook iets mee gedaan. En daar komt dan een getal uit, een cijfer, een oordeel. En tezamen zeggen ze, nou, dan ben jij nummer 322 van de 400 plaatsen die we hebben. Je hebt geen flauw idee waar dat op berust.
Ja.
Dat is decentrale selectie. Eigenlijk ben je dan onderworpen aan een algoritme.
Ja.
Ja. Maar wacht even, dat algoritme is gewoon een procedure. Gewoon een procedure die we met elkaar hebben afgesproken. Zo gaan we het doen. Alleen het is niet altijd even transparant hoe zich dat vertaalt in jou. Nou, jouw ranking of je nou wel in die opleiding mag of niet.
Ja, want je wil uiteindelijk toch weten of het eerlijk gebeurd is.
Ja, ja, dus daar ga je vanuit. Die eerlijkheid is met andere woorden de legitimiteit van dat systeem. Nou hadden we eerder, en volgens mij nu ook weer, het systeem van loting.
Ja.
Ja, wacht even, loting. Maar loting is ook, dat is juist een algoritme.
Ja, dat klopt.
Ja, toch?
Ja.
Ja, dan had je gewogen loting. Heb je gewogen loting? Gewogen loting, dan weegt in jouw kans mee het cijfer, het gemiddeld cijfer op je middelbare schooldiploma, meen ik. Dat is lekker. Dus dan weet je dat je dat kunt beïnvloeden, dat er een zeker in dat algoritme een kans zit en een ingangsparameter van, nou, hoe goed ben je? Is dat algoritme zinvol? Als je medicijnen studeert, zijn degenen die een hoog gemiddeld cijfer halen op hun middelbare schooldiploma ook... is dat een goede voorspeller voor je studiesucces of om een goede arts te worden? Maar daar worden geen vragen bij gesteld. Nee. Maar het is wel een algoritme. Het is gewoon een algoritme dat we accepteren. Hè, dus als je dat... Of niet hoor, er is zo heel veel kritiek op.
Maar uiteindelijk dus, moet je er toch maar aan meewerken, omdat je het toch wil gaan doen. En het is één keer zo bepaald, dus dan ga je toch
precies
meewerken aan een algoritme in dit geval.
Dus die algoritme die we hebben in de overheid, nou, daar kun je als student al gewoon kennis mee maken. Nou ja, en dan kun je verder gaan denken over algoritmen die, die de playlist bepalen op je Spotify-account. En als er dan andere mensen komen, dan ga je je schamen voor die random, voor die playlist. Dan zeg je, oh ja, maar dat komt echt niet door mijn, mijn eerdere gedrag. Dit is helemaal niet de muziek die ik leuk vind, hoor. Dus dan moet je eigenlijk verschillende playlists maken voor verschillende... Dus die algoritmen gaan ingrijpen op jouw gedrag en die gaan daarvan leren.
Ja, dan kom je natuurlijk ook bij het idee van echokamers, dat je alleen maar dingen tegenkomt die je al eerder hebt opgezocht en constant in je eigen gelijk misschien wel bevestigd.
Klopt, ja. Ja, klopt. Ja, en dat is wel bekend. Maar welke echte consequenties dat heeft voor je gedrag, voor je welbevinden, nou, dat kun je eigenlijk alleen maar goed begrijpen als je weer gaat samenwerken met communicatiewetenschappers, psychologen en bestuurskundigen in ons geval. Dat maakt onze opleiding ook en bestuurskunde in Twente ook weer uniek, omdat we met elkaar dat kunnen begrijpen en onderzoeken. En dat is toch een andere benadering dan alleen een klassieke bestuurskundige benadering. Dan voed je elkaar ook echt. Dat maakt bestuurskunde in Twente ook echt uniek. Niet alleen dat technologische profiel, maar ook omdat je vanuit die verschillende disciplines met elkaar samenwerkt.
Ja, wat hier nog wel een leuke bij is, wij zijn toevallig vanuit Sirius, hebben we dit jaar gekeken om een gezamenlijk project te gaan doen met de studies Management Society and Technology, gezondheidswetenschappers en technische geneeskundige en biomedische technologie studenten. Om te kijken dat je ook vanuit die disciplines eigenlijk allemaal een input kunt geven over een bepaald onderwerp. Helaas door alle dingen heeft dat nog niet plaatsgevonden, maar die staat nog steeds op de agenda. En dat is ook wel leuk, dat je door dat te gaan doen van de verschillende disciplines, je kennis kunt gaan gebruiken en toepassen.
Ja, dat is wat wij hier in Twente echt fantastisch vinden. Ja. We hebben er zelfs een heel onderwijsmodel voor. Dat heet het Twentse onderwijsmodel, TOM. En dat betekent eigenlijk dat je in groepen van studenten gaat samenwerken om een probleem ook echt daadwerkelijk op te lossen. Een probleem dat niet zomaar verzonnen is, maar wat ook echt leeft.
Ja.
In een van de eerste modules gaat het dan over cybersecurity. En dan vliegt er een hoogleraar vanuit informatica in en die leert dan onze studenten de basisprincipes van het hacken. Ja, niet dat onze studenten dan allemaal hackers zijn.
Niet dat de server hier dan plat ligt.
Nee, of dat we de hele universiteit, dat kunnen we helemaal niet. Maar het is wel belangrijk, als je ergens een advies over gaat uitbrengen, dat je snapt hoe dingen werken. Nou, dat is echt iets wat wij veel meer kunnen bieden dan andere opleidingen.
Ja. Missen we dat bij de overheid misschien zo nu en dan ook? Een gebrek aan inhoudelijke kennis van bepaalde technische zaken bijvoorbeeld?
Dat missen we gigantisch. Ja. Dat wordt ook erkend door het parlement. Dit is ook wel de toekomst. We hebben heel veel alumni. Hè? Dit is de oudste opleiding bestuurskunde van Nederland. We hebben alumni die al tegen hun pensioen aan zitten. Veel. Heel veel van onze alumni zeggen van, ja weet je, voor dit soort technologische vraagstukken, om het echt technologisch aan te pakken, dan halen we onze ingenieurs uit Delft en uit Eindhoven en ook uit Twente. Maar om die goede link te leggen met oplossingen die je vanuit de overheid daar moet zoeken in relatie met de burger. Ja, daar hebben we dit soort bestuurskundige kennis voor nodig. Het is veel te weinig geland in de overheid, in het parlement, politiek. En dit is een kwestie van lange adem.
Ja.
Dit is iets waar we echt op de toekomst met elkaar moeten gaan investeren. En wij lopen daar voor de troepen vooruit.
Ja. Er liggen hier ook nog twee vuistdikke rapporten op tafel. Met de sprankelende titels Ongekend Onrecht en Klem tussen Balie en Beleid. Is dat ook een suggestie die in die rapporten wordt genoemd?
Het interessante van die rapporten, ze zijn dik, maar met Ctrl F kun je heel ver komen, is dat ze die relatie met die algoritme, de relatie met open overheid, nog niet al te duidelijk, nadrukkelijk leggen. In het rapport Klem tussen Balie en Beleid wel. Daar wordt heel duidelijk gesteld dat er problemen zijn in uitvoeringsorganisaties waardoor de menselijke maat lijkt te verdwijnen. En dat is heel zorgelijk. De vraag is dan ook van En hoe kan dat? En wordt dat versterkt? En er is een angst dat algoritme, dus weer die, hè, nou, wat je zelf met medicijnenstudie of psychologiestudie al merkt, dat het ook in dit soort overheidsorganisaties kan leiden tot ja, hele ongewenste uitkomsten. Dat er discriminerende elementen in de uitvoering van het overheidsbeleid worden betrokken, waar je deels wel en deels niet bewust van bent. Niet eens bewust van bent. Dat je het op een gegeven moment zegt, als je me nou, zoals met de kindertoeslagaffaire, op een gegeven moment de gedupeerde ouders bij elkaar kwamen en daar zagen dat ze een bepaalde achtergrond hadden in de Nederlandse samenleving. Dat is enorm schrikken. Dat kan komen omdat die procedures die we met elkaar hebben afgesproken, of procedures die zich ontwikkelen binnen die overheidsorganisaties, deels versterkt door het algoritme, dat we dat toch niet goed begrijpen of niet goed, nou ja, laten we zeggen, onder controle hebben als overheid en als samenleving. Nou, dan is het belangrijk dat wij als bestuurskundigen daar goede advies op kunnen geven. Advies is dan vaak cultuurverandering. Nou, als je leest dat er een cultuurverandering nodig is, ik zie jullie al lachen. Het is echt heel gezellig hoor. Dan weet je al dat de problematiek veel fundamenteler ligt en veel dieper ligt dan eventjes een algoritme veranderen. Dan heb je het over een lange termijn gedragsverandering. Dan zit het niet meer alleen in die procedures, niet meer alleen in die algoritme, waardoor bijvoorbeeld bij sommige categorieën mensen automatisch een vinkje komt waar je nooit meer vanaf komt. Maar dan zit het ook weer in het gedrag van mensen binnen die organisaties, die elkaar kennelijk niet goed kunnen corrigeren. Die een rapportje schrijven waarin ze hun zorgen uiten, dat vervolgens niet boven komt drijven bij de verantwoordelijke, uiteindelijk bewindspersonen die daarover verantwoording aan de Tweede Kamer moeten afleggen. En dan komen we weer terug op het oude, op de klassieke vraagstukken van de bestuurskunde. Nou, dan kun je zeggen, oh, dat is machtenscheiding. Maar een van de belangrijke klassieke vraagstukken van de bestuurskunde is de spanningsveld tussen aan de ene kant het efficiënt en ja, efficiënt inregelen, organiseren van een overheid. En aan de andere kant het borgen van hele belangrijke maatschappelijke waarden, zoals gelijkheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, die met elkaar in strijd zijn.
Ja, en die algoritmen die dragen dan misschien inderdaad bij aan die efficiëntie, lijkt mij. Maar voor die andere waarden, ja, wat hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we dat bieden?
Nou, het is heel interessant dat er op dit moment ook hier op de UT onderzoek wordt gedaan naar het transparant maken van algoritmen, zodat je die besluitvorming helemaal kunt gaan narekenen. We kunnen heel ver gaan, diep gaan kijken naar wat er dan in die interactie zit tussen mensen en die algoritmen, uitvoerders en die algoritmen, die ervoor zorgen dat dit soort, nou ja, onwenselijke, discriminerende processen zich voordoen. Met behulp van de verschillende disciplines, bestuurskunde met psychologie en communicatiewetenschappen, kunnen we bekijken hoe het nou kan dat mensen klem blijven zitten in die praktijk en er niet uit kunnen komen. Hoe het kan dat, dat er niet voldaan kan worden aan de informatieplicht, artikel 68, aan de Tweede Kamer. Waarom een controlerend parlement voortdurend achter de feiten aan blijft lopen. Wat is dat? Hoe kan dat? Cultuurverandering kun je niet doorbreken door alleen maar over cultuurverandering te praten. Dan moet je heel goed doorhebben hoe het gedrag van mensen tot stand komt. En waarom een hele belangrijke notitie van een ambtenaar op een redelijke positie in een ministerie niet boven komt drijven. En dat Kamerleden daar alleen maar op een soort detective wijze achter moeten komen. En dan komen we weer op bredere vragen van, ja, maar wat is nou het vertrouwen van de burger in de overheid? Wat heb je nodig om dat te herstellen? Dus die grote vragen van de bestuurskunde, die blijven ook belangrijk in een samenleving die veel meer gedreven is door technologie. Door allerlei, nou ja, disruptieve gebeurtenissen zoals een COVID-pandemie die alles doet veranderen. Onze klassieke vragen, die blijven overeind staan. En daarom dat dikke rapport, Ongekend Onrecht.
Ja.
Een van de grootste crisis in het openbaar bestuur, die maken we nu mee.
Ja, minister-president noemde het inderdaad ook een van zijn grootste crisissen die hij meegemaakt heeft. Het kabinet is natuurlijk omgevallen. Hij deed zelf bij Nieuwsuur, ik denk enkele weken geleden of een paar maanden geleden, radicale koerswijzigingen, zoals hij het zelf noemde. Zag u dat ook als radicale koerswijziging?
Nou, het is een kwestie van eerst zien en dan geloven.
Ja.
Kijk, we hebben ook een premier gehad, die heette Joop den Uyl. En Joop den Uyl die sprak over de smalle marges van de democratie. De beweegruimte van een kabinet is niet zo groot, gegeven de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken in een parlementaire democratie. En wat je toch wel kunt waarnemen is dat in de loop van de tijd met die spelregels, dat die spelregels behoorlijk wat geweld is aangedaan. Dat eigenlijk wel groot onderhoud nodig is. Voor een deel zullen we moeten gaan kijken in hoeverre de grondwet zoals we... We hebben in Nederland een grondwet uit 1848. Een van de grote majeure wijzigingen is dualisme... In het lokaal bestuur. En hoe dat dualisme ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, of dat ook nog echt dualisme is, kun je ook nog over... We zitten dus eigenlijk met een institutionele structuur, met een grondwet, die best wel oud is. En we hebben allerlei mechanismen eromheen hebben we gecreëerd als smeerolie om in een complexer wordende samenleving daarmee te dienen. En dan is de grote vraag, ja, wat zijn nog de belangrijke ankerpunten, hè, die we kunnen gebruiken om de controlerende functie van het parlement te versterken? Aan het hoofd van de gemeente staat niet de burgemeester, maar wie staat daar aan het hoofd van de gemeente? De gemeenteraad.
De gemeenteraad, ja.
We zien een enorme versplintering op lokaal niveau van allerlei politieke fracties. Nou ja, dat zie je nu ook natuurlijk in het parlement. Dus aan het hoofd van de gemeente staat een compleet gefragmenteerd en compleet, soms ook gepolariseerd partijenstelsel. Ja, daar zul je echt fundamenteel naar moeten gaan kijken. Een ander punt waar je echt naar moet gaan kijken is, ja, hoe is omgegaan met ons parlementair stelsel de afgelopen tijd? Moet daar niet opnieuw... Nou ja, moet daar niet groot onderhoud gepleegd worden? Ik denk van wel. De fundamenten zijn best in orde. Maar ja, daar is op een manier mee omgegaan dat die smalle marges van de democratie misschien niet meer zo smal bleken te zijn. Dat een kabinet veel meer macht heeft gekregen in relatie met een Tweede Kamer of een rechterlijke macht dan in de oorspronkelijke ideeën van, laten we zeggen, Thorbecke, het geval was. En dat is iets waar we ons de komende jaren op moeten richten. En daar ligt een hele belangrijke opdracht voor bestuurskundigen.
Je merkt nu bijvoorbeeld ook in de formatie die nu al heel erg lang duurt, dat er heel veel partijen ook zijn die vinden dat het om... persoonlijk, dat het op wijziging op persoonsgebied moet gaan, dat personen weg moeten om een nieuwe cultuur te creëren. Denk jij ook dat dat van belang is? Of zou die cultuurwijziging ook tot stand kunnen komen met personen die er nu ook al zitten?
Ik denk dat dat wel moet, met personen die nu al zitten. Je ziet in partijen dat er sprake is van een partijcultuur waarin het vaak niet zoveel uitmaakt of je het een of het andere poppetje hebt. Als je in een groot conflict raakt met een partij, dan rest je alleen om eruit te stappen. Als je als jongerenbeweging een bepaalde, laten we zeggen, ik weet ook niet of dat echt of wat daar helemaal echt speelt, maar een marxistisch perspectief hebt genomen, dan word je ruksigloos uit de partij geknikkerd. Dus die partijen die organiseren zich volgens een bepaalde socialisatie, waardoor het ene poppetje wel weer door een ander poppetje wordt opgevolgd. Ja. Om dat te doorbreken zullen de poppetjes toch echt over hun schaduw heen moeten gaan stappen. En door moeten hebben dat de problematiek waar zij voor staan gezamenlijk veel belangrijker is dan dat ene individuele paragraafje waar ze nu elkaar de haren om vliegen in de coalitieonderhandelingen. Of het relatieve machtsevenwicht tussen twee linkse partijen met een al dan niet links D66 en twee rechtsere partijen met een al dan niet CDA dat de kaarten nog een beetje voor de borst moet houden, kan houden. En zolang ze elkaar vasthouden in een alles verlammende dans, schieten wij als samenleving er niets mee op.
Nee.
En dat is de collectieve verantwoordelijkheid van degene die namens het parlement uiteindelijk de uitvoerende macht hebben.
Ja. Maar hoe druk maakt die samenleving zich? Want als je kijkt naar de recente cijfers over vertrouwen in de overheid, is dat onverminderd hoog. De opkomst bij de verkiezingen lag ook behoorlijk hoog. Speelt die crisis wel zo breed als wij eigenlijk denken? Of is het toch meer een ding wat op het moment bij de bestuurskundigen en de beleidsmakers en de politici een onderwerp van gesprek is?
Kijk, als bestuurskundigen vinden dat er een crisis is en als de minister-president vertelt dat er zegt dat er een crisis is, dan is er een crisis. Punt. Vanuit ons perspectief. En dat delen we dan met de minister-president. Die legitimiteitsvraag is natuurlijk een andere. De minister-president Rutte die heeft het grootste aantal voorkeurstemmen binnengehaald bij de laatste verkiezingen. Er is een heel belangrijk deel van de Nederlandse samenleving die hem steunt. Ik weet ook niet of het verstandig is om alle schuld van een crisis bij één persoon te leggen. Dat is niet de vraag hier. Want als je dat gaat doen, als je weer naar die poppetjes gaat kijken, dan stap je weer niet over je grenzen heen. Als je dit gaat framen als de Rutte-doctrine, heb je nou echt de illusie dat die afkalving van waarden die we met elkaar moeten borgen in ons constitutionele stelsel, dat dat van één persoon afhangt? Nee. Aan de andere kant, als je zegt het hangt van het systeem af, dan heb je ook weer geen oplossingsrichting. Dus je zult een paar knopen moeten doorhakken, over je schaduw heen moeten stappen en moeten zeggen, nu gaan we echt veranderingen doorvoeren in ook de organisatie van ons openbaar bestuur. In de organisatie van ambtelijke organisaties. We gaan proberen door die leemlaag heen te breken, waardoor het informatierecht van de Tweede Kamer veel sterker gegarandeerd gaat worden. Dat is al een stap. Ja. Dat is een hele, dat is waanzinnig interessant. In het huidige tijdgewricht, dat zou bestuurskunde, waar dan ook in Nederland hoor, zou een van de meest populaire studies moeten zijn. Maar we hebben geen opstand der burgers.
Nee, dat valt nog mee.
Toen Thorbecke in 1848 uiteindelijk de grondwetherziening er doorheen wist te krijgen, dat was een periode van grote maatschappelijke onrust. Dat is de opkomst van de verschillende stromingen. Dus de vorsten die kozen eieren voor hun geld. En er is nu niet sprake van een hele grote situatie van maatschappelijke onrust. Maar er is wel sprake van een hele grote situatie, een belangrijke situatie van maatschappelijke ongelijkheid. En die blijft onder het oppervlakte. Ik denk dat het de taak is van sociale wetenschappers, bestuurskundigen, om ook die ongelijkheid boven water te krijgen. Om te laten zien dat er onder de oppervlakte van een redelijk stabiele samenleving een steeds grotere ongelijkheid groeit.
Ja, een veenbrand.
Een veenbrand. Toen Pim Fortuyn opkwam, had het Sociaal Cultureel Planbureau net een half jaar daarvoor een rapport uitgebracht waarin ze schreef, het gaat eigenlijk hartstikke goed met Nederland. Groot vertrouwen in de instituties. Toen kwam Pim Fortuyn op en toen kwam er een aardverschuiving in de Nederlandse politiek. Onder het oppervlak kan de Nederlandse samenleving best wel heel dynamisch zijn.
Ja.
Ook dat maakt de studie van bestuurskunde weer een ongelooflijk interessante studie.
En dat lijkt me een prachtige conclusie om deze podcast mee af te sluiten. Ik wil natuurlijk Brian Echtbrink en professor Torenvliet heel erg bedanken dat ik hier vandaag mag aanschuiven. Wij gaan even genieten van de zomervakantie en hopen in september terug te zijn met een nieuwe Lobcast. Tot dan!